Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, luisteraars van de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Morgen ben ik de diaken. Mijn naam is Marcel Dijkstra. En ik ga nu de liturgie van de ochtenddienst doorspreken. We hebben vandaag een dienst uit de serie Leven uit de Belofte. We beginnen met welkom en mededelingen. Dan zingen we gezang 294, vers 1, 5 en 6. Laat komen, Heer, uw rijk. Daarna stilte. Dan komt votum en groet. Vervolgens zingen we weer uit eigen bundel 198. Zing voor de Heer een nieuw lied. Dan komen de leefregels. Dan zingen we Psalm 131. Na het zingen komt het kinderverhaal door Anja Dijkstra. Vervolgens zingen we uit de eigen bundel E37. Elke morgen als ik wakker word. Dan gaan de kinderen naar de Bijbelgroepen en beginnen we met de schriftlezing, de lezing uit Jesaja 7 vers 1 tot en met 15 en Jacobus 4 vers 1 tot en met 8. Dus de lezing uit Jesaja 7 vers 1 tot en met 15. En Jacobus 4, vers 1 tot en met 8. Nu komt de verkondiging. Dan zingen we Psalm 97, vers 1, 2 en 5. De kinderen komen terug en zingen. Dan komt de collecte. De voorbeden. Dan zingen we gezang 110. Dan de zegen met aansluitend het zingen van het amen. Ik zal nog even de liturgie doorlopen. We beginnen met een welkom en mededelingen. En dan zingen we gezang 294, vers 1, 5 en 6. Dan stilte, votum en groet, dan weer zingen uit de eigen bundel E198, dan de leefregels, vervolgens zingen we Psalm 131, het kinderverhaal, na het kinderverhaal zingen van eigen bundel E37. Kinderen gaan naar de Bijbelgroepen. Dan beginnen wij met de lezing. De eerste lezing, Jesaja 7, vers 1. Sorry, de lezing is Jesaja 7, vers 1 tot en met 15. En de tweede lezing, Jacobus 4, vers 1 tot en met 8. Dus de eerste lezing, Jesaja 7 vers 1 tot en met 15. En de tweede lezing, Jacobus 4 vers 1 tot en met 8. Dan de preek. Zingen van Psalm 97 vers 1, 2 en 5. Na het zingen komen de kinderen terug. Collecte. Na de collecte de voorbedes. Dan zingen we gezang 110. En tenslotte de zegen met aansluitend drie keer amen. Namens de Nederlands Gereformeerde Kerk wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Ook de gasten, allemaal hartelijk welkom. We hopen dat u samen met ons een goede dienst heeft. En ook de mensen die later of vandaag thuis met ons meeluisteren. Mijn naam is Lidie Schelen. Ik sta straks na afloop van de dienst samen met dominee voor achter in de kerk, zodat u als u vragen heeft aan ons kunt stellen. Na afloop van de dienst is er altijd gelegenheid om koffie te drinken. Dat doen we boven op de verdieping. De organist is vandaag Simon Kaardijk. En de collecte is voor Dorcas. De kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vandaag samen voor de kinderlofzang bij elkaar. En dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. Els van der Veen wil graag even wat over Dorcas vertellen, waar de collecte voor is.
Goedemorgen allemaal. Zoals elk jaar kunnen wij komende week weer gedenken dat onze Heere God ons genoeg voedsel en ons onderdak en ook vele van ons gelukkig werk heeft gegeven. Wij mogen daar dankbaar voor zijn dat wij met elkaar hier in Nederland het goed hebben. Wij mogen uitdelen van deze rijkdom. Dorcas voedselactie wordt komende week gehouden door het hele land. En er liggen voedsellijstjes in de postvakjes. Ik heb er nog een paar voor iedereen die er geen heeft. Mijn vraag aan u is: zou u één of meerdere producten die op dit lijstje staan afgebeeld volgende week willen meenemen naar de gemeente? Wij staan hier dan met dozen om alles in te nemen. En wij zorgen dat mensen verblijd worden met zo'n doos in de allerarmste gebieden. Hartelijk aanbevolen. En ik heb nog wat hulp nodig volgende week. Ik kijk even die kant op. Zou er een aantal van jullie volgende week zondagochtend willen helpen om alles in goede banen te leiden? Laat het mij zo meteen even weten. Dankjewel.
Vanmiddag is er hier geen dienst. Er is een gezamenlijke dienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Schootse Straat. En dit wordt een jeugddienst. En dat is onder leiding van dominee Van der Meulen uit Delft. We zijn blij dat we 4 nieuwe leden kunnen begroeten. Het zijn Martine en Remco Dijkman met hun kinderen Imre en Lauren. En voor zover ze aanwezig zijn, gaan ze nu staan. Ze zullen niet allemaal zijn, want ze hebben kleine kinderen. Hartelijk welkom en we hopen dat jullie zich snel thuis gaan voelen in onze gemeente. We gaan nu zingen, gezang 294, vers 1, 5 en 6. Na Fotum en Groet zullen we zingen het lied uit ons eigen bundel, 198. En namens de kerkraad wens ik u een goede dienst.
Thank you. Laten wij nu samen stil zijn en laten wij die stilte vullen met het verlangen dat het Rijk van God mag komen in deze wereld en in ons leven. Laten we samen stil zijn. Vol van verlangen naar dat rijk, zoeken wij de nabijheid van God. En dat spreken we uit met deze woorden, dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God komt ons aan het begin van de nieuwe week tegemoet met deze woorden. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Zing de Heere een nieuw lied, want Hij maakt een nieuw begin. En dat nieuwe begin, dat maakt Hij ook in ons leven. En wat God in ons leven wil losmaken, dat horen we bijvoorbeeld in de 10 woorden die Hij aan Israël en daarmee ook aan ons heeft meegegeven. Ik wil die 10 woorden lezen en aansluiten daarop een paar versen uit de eerste brief van Johannes, het 2e hoofdstuk. Maar eerst die 10 woorden, die 10 dingen die God in ons leven wil losmaken. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar op de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en voor uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdeling die bij u in de stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee, met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte God. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover die 10 woorden. Daar lezen we bij 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. En de wereld met haar begeerte gaat voorbij. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Laten wij antwoorden op deze woorden van God, de verwachtingen die Hij bij ons leven heeft en wat Hij in ons leven wil losmaken. Zingen Psalm 131. Laten wij samen bidden om Gods geest bij onze aandacht voor elkaar en voor het woord van God. Vader in de hemel, het is misschien een wat ongebruikelijk beeld, maar het is wel het beeld waar wij ons in willen herkennen vanmorgen. Dat van een kind dat troost in moeders armen vindt. Zo willen wij vanmorgen bij u zijn. Als het ware bij u op schoot. Uw armen om ons heen. Uw aandacht voor ons. Heer, en zo willen wij ons laten troosten en bemoedigen in deze wereld. Dat we het lef hebben om als kind van u door het leven te gaan. Dat we de moed hebben om voor u op te komen. Dat we de kracht vinden om in uw naam te leven. Heer, geef dat we zo vanmorgen inderdaad getroost en bemoedigd mogen worden. En dat wij rust vinden bij u. Vanmorgen, maar altijd. Dat er een rust in ons leven komt, dat wij het in alles van u mogen verwachten. Heer, geef ons daar ook moed en krachten voor, om die rust te vinden. Ons leven aan u toe te vertrouwen, het in alles en bij alles van u te verwachten. En we bekennen en belijden u dat vooral dat laatste niet meevalt. Geloven dat u het doet en u alleen. Heer, help ons dat opnieuw te ontdekken. En help ons zo tot rust en op adem te komen bij u. Wilt u ons in die geest bemoedigen, met die geest ook vervullen. In Jezus' naam. Amen. Dan is het moment van de kinderen aangebroken en Anja Dijkstra zal de kinderen een verhaal vertellen. Dus de kinderen mogen naar voren komen.
Oké, goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie allemaal weer gekomen zijn naar voren. En ik heb gelijk een vraag voor jullie. Wie weet waar brood van gemaakt wordt?
Van graan.
Heel goed. Hoe weet jij dat? Heel goed. Kijk eens, wordt van graan gemaakt. En als die graankorrels uit die aren worden gehaald, wat wordt er dan mee gedaan?
Meel van gemaakt.
Keurig, Maaike. En heel vroeger ging het graan naar de molen. En dan ging de molen het graan malen tot meel. Maar tegenwoordig gebeurt dat in de fabriek met machines. Maar Maaike, jij zei net, er wordt meel van gemaakt. Keurig. En dan hebben we graan. De graankorrels worden uit de aren gehaald. Dan gaat het naar de molen en nu tegenwoordig naar de fabriek. Dan hebben we de zakken meel. En dan, wat zal deze laatste zijn? Wie weet dat?
Gaat de bakker het brood van maken.
Dan gaat de bakker het brood maken. Heel goed. Maar de bakker, die bakt een heerlijk broodje. Kijk eens. En weet je jullie, heeft hij alleen meel nodig om een lekker brood te maken? Moet er niet nog wat bij? Eline?
Ik weet alleen maar hoe ze het heel erg vroeger deden.
Mag je ook vertellen?
Ze deden het stampen.
Heel goed, ze gingen stampen. Ja, keurig. Maar wie weet, je hebt meel nodig voor een lekker broodje en wat moet er nog meer bij? Er moet nog iets bij. Anna?
Water.
Water. En gist en zout. En dan krijg je een heerlijk brood. En wie kan mij vertellen, wat vind je nou het lekkerste brood? Als je naar een bakker toe gaat en je ziet al die broden op de planken. Wat vind je nou het allerlekkerste brood?
Een croissantje.
Een croissantje. Oh, die vind ik ook lekker hoor. En nog iets anders?
Wit brood.
Jij vindt wit brood lekker. En nog iemand anders? Marta?
Stokbrood.
Stokbrood. Wat een soorten brood hebben we, hè?
En ik vind een croissantje lekker.
Jij vindt ook een croissantje lekker?
Witte bolletjes.
Witte bolletjes. En de laatste?
Een krentenbolle.
Een krentenbolletje. Nou, we hebben al heel wat gehoord, hè? En als jullie wel eens mee naar de bakker gaan, vind je ook niet, die bakker heeft zoveel broden, zoveel soorten. Wij hebben een overvloed aan brood. En Els vertelde het ook al, wij mogen dankbaar zijn dat wij hier in Nederland zoveel eten hebben. Zoveel brood. En er zijn ook landen, hebben ze dat niet. En wie weet, kom maar even dichterbij. Wie weet, als het nou in een land is waar helemaal geen eten is. Hoe heet dat? Dat de mensen geen eten hebben. Ze hebben niets om te eten. Hoe heet dat?
Hongersnood.
Hongersnood. En dan moet je maar eens luisteren waar het verhaal over gaat. Desiree, die heeft een paar weken geleden verteld over Jozef in de put. Weet u dat nog? En nu gaat het verhaal van Jozef verder. Jozef zit al maanden niet meer in de put, maar hij is daarna... Hij is daarna naar de gevangenis gegaan. Kijk, dat zie je hier ook. Hij zit vast aan de kettingen. En hij vindt het verschrikkelijk dat hij in de gevangenis zit. Maandenlang zit Jozef in de gevangenis. Maar hij laat het niet merken dat hij het erg vindt. Hij is aardig tegen iedereen. Maar diep van binnen vindt hij het verschrikkelijk. En er zijn nog twee mensen in de gevangenis. Een bakker en een wijnschenker. En die kijken zo. Hé, zegt Jozef, waarom kijken jullie zo somber? Wat is er aan de hand? Nou, zegt die bakker, ik heb gedroomd vannacht. Ik heb gedroomd, maar ik weet niet wat het betekent. Ik wil weten wat het betekent. En die wijnschenker zegt, ik heb ook gedroomd, maar ik weet ook niet wat het betekent. Kun jij mij helpen? Nou, zegt Jozef, met de hulp van God kan ik misschien vertellen wat jullie dromen betekenen. Echt waar? Kun je het ons vertellen? En inderdaad, Jozef kon met de hulp van God, kon hij vertellen wat die dromen betekenden. Moet je eens kijken, ik heb nog iets. Twee jaar later vertelde de farao, dat is de koning van Egypte, die zei, ik heb toch zo'n vreemde droom gehad. Echt een hele vreemde droom. En ik wil weten wat het betekent. Weet je wat ik droomde? Er kwamen eerst bij het water van die 7 dikke, vette koeien uit het water. Van die... dikke, vette koeien. Echt waar? Ja, maar wat betekent het nu? Kijk, hier zijn ze. 7 van die hele dikke, vette koeien. En daarna komen er 7 magere koeien. Hele dunne koeien. Nou, die zijn echt niet mooi hoor. Eerst 7 vette en dan 7 magere. Nou zeg, maar ik wil weten wat dat betekent. Waarom komen er eerst 7 dikke, vette koeien en daarna 7 magere koeien? Hij en die farao, de koning van Egypte, die ging het aan iedereen vragen. Weet jij wat het betekent? Weet jij dat? Weet jij dat? En weet je wie dat hoorde? De wijnschenker. Hé, dacht hij, ik weet iemand. Ik weet iemand die jou kan helpen. En wie is dat? Wie kan het vertellen?
Jozef.
Heel goed. Ja, maar die zit wel in de gevangenis. Farao, ik weet iemand, zegt de wijnschenker, die, Die kan u helpen met uitleggen van die droom. Haal die jongen uit de gevangenis. Laat hem naar mij toe komen. Want ik wil graag weten wat die droom betekent. Nou, daar kwam Jozef. Uit de gevangenis. En daar komt hij aan hoor. Jozef komt uit de gevangenis. Dag, farao. Hij is een beetje verlegen. Hij staat in het paleis. En hij kijkt naar die farao. Beetje zo, in de buurt van de farao. Klopt het dat jij kan vertellen wat een droom betekent? Nou, niet alleen hoor. Wel samen met God. Nou, u heeft gedroomd. Eerst kwamen de dikke vette koeien, 7. Oh, dat betekent, dan gaat het 7 jaar lang heel goed met u. En met uw land en met uw graan. Er zal voldoende graan zijn. En voldoende eten. En alles zal groeien en bloeien. Maar daarna, u had gedroomd dat er daarna 7 magere koeien uit het water kwamen. Ai. Na die 7 goede jaren gaat het 7 jaar niet meer zo goed. Dan zal er een hongersnood zijn. Er zal geen eten zijn. Helemaal niets. Echt waar? Wat erg. Dan moet er wat gebeuren. We moeten met elkaar zorgen dat we voedsel gaan sparen. Ja, zegt Jozef. Farao, ik zou als ik u was iemand gaan vragen. Iemand vragen die u kan helpen met voedsel verzamelen. Voor die 7 jaar als het niet meer goed gaat. Nee, zegt de farao. Dat hoef ik niet meer te vragen. Ik heb al iemand gevonden. Jij. Echt waar. Jij wordt mijn onderkoning. Ik ben de koning van Egypte en jij wordt mijn onderkoning. En Jozef kreeg een prachtig paleis. Hij kreeg een koets met paarden, een lieve vrouw. En het ging heel goed met Jozef. En inderdaad, na die 7 goede jaren kwamen er 7 slechte jaren. En er was een hongersnood in heel de wereld. Maar in Egypte, daar was voldoende eten. En de mensen kwamen naar Egypte toe en konden daar eten kopen. Dankzij Jozef. En Jozef heeft heel hard gewerkt, hè, voor al het eten en het groeien en het bloeien. En nou heb ik voor jullie straks, na de kidsprees, heb ik een tulpenbolletje. En dan moeten jullie aan het werk. Want Jozef ging aan het werk, maar jullie, als jullie aan je vader en moeder vragen een klein plekje in de tuin, mag je een bolletje instoppen. En nu is het herfst, dan komt de winter en in de lente, dan komt de tulp boven. Het is een tulp, maar de kleur is een verrassing. Oké? En die krijgen jullie allemaal, een tulpenbol. Nou, gaan we nu gezellig zingen uit eigen bundel 37.
Thank you.
Wij lezen vanmorgen verder in Jozua en wij lezen daarbij iets uit Jacobus. Wij lezen Jacobus 7, of wij lezen Jozua 7 en Jacobus 4, de aangegeven verzen 1 tot en met 15 en 1 tot en met 8. En Dion Berghuis zal die voor ons lezen.
Ik begin met Jozua 7, vers 1 tot en met 15. Maar Israël schond de ban. Er was een zekere Agan. Hij was een zoon van Karmi, die een zoon was van Sabdi, de zoon van Serach. En hij was afkomstig uit de stam Juda. Deze Agan vergreep zich aan de goederen die onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd waren. Hierop ontstak de Heer in woede tegen het volk van Israël. Jozua stuurde een paar mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awen ligt, in het oosten van Bethel. Hij droeg hen op dat gebied te verkennen. De mannen verkenden Ai, en toen ze teruggekomen waren, rapporteerden ze aan Jozua: u hoeft niet het hele leger naar Ai te laten uitrukken. Zo'n 2.000 of 3.000 man is voldoende om de stad te verslaan. Het is niet nodig dat u het hele leger met een veldtocht naar die stad vermoeit, want Ai heeft maar weinig inwoners. Er gingen toen een 3.000 man, maar ze werden op de vlucht gejaagd door het leger van Ai, dat hen achtervolgde vanaf de poort tot op de helling even voorbij het ravijn. Daar doodde het 36 man. Toen sloeg de angst het volk om het hart en werd het radeloos. Jozua en de oudsten van Israël scheurden hun kleren, wierpen zich voor de ark van de Heer ter aarde en gooiden stof over hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond liggen. Jozua riep uit: nee, Heer, nee, mijn God. Waarom heeft u dit volk eigenlijk de Jordaan laten overtrekken? Alleen om ons over te leveren aan de Amorieten en door hen te laten doden. Waren we maar zo verstandig geweest aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Ach, Heer, wat kan ik anders zeggen nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht geslagen is? Als de Kanaanieten en de andere inwoners van dit land het horen, zullen ze ons van alle kanten aanvallen en hun naam van de aardbodem wegvagen. En hoe wilt u dan uw grote naam in stand houden? De Heer sprak hierop tot Jozua: sta op, wat lig je daar nu op de grond? Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd alle de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen en dat ook nog eens proberen te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen. Daarom kan het volk van Israël niet stand houden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat ze nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van de gestolen goederen ontdoen. Zorg ervoor dat het volk zich reinigt. Geef het volgende bevel: wees morgen rein, want dicht zegt de Heer, de God van Israël. Jullie hebben goederen in je bezit waarop mijn ban rust. Israëlieten, jullie zullen niet kunnen standhouden tegen je vijanden totdat jullie die hebben weggedaan. Treed morgenochtend aan volgens jullie stammen. De stam die de Heer aanwijst moet volgens de geslachten aantreden. En het geslacht dat de Heer aanwijst moet volgens de families aantreden. En van de familie die de Heer aanwijst moeten de mannen aantreden. Dan moet degene die wordt aangewezen als schuldige verbrand worden, hij en al de zijnen, want hij heeft het verbond met de Heer geschonden. Wat hij gedaan heeft is voor het volk van Israël een schanddaad. En dan zal ik nu Jacobus 4 lezen, vers 1 tot en met 8. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet de hartstocht die de strijd levert in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar u bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maar ze maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars.
Het gaat er heftig aan toe in het boek Jozua. Het gaat er heftig aan toe. Ja, het gaat er heftig aan toe. We horen van totale vernietiging van steden, volken en gezinnen. We lezen hier van een schuldige die aangewezen wordt en vervolgens met de zijnen gestenigd en verbrand. We horen van steden die omgekeerd worden. Muren die vallen. Het gaat er heftig aan toe. Zo heftig dat het heel veel mensen met afschuw vervult wat hier gebeurt. Men vindt het verschrikkelijk, zo verschrikkelijk, dat ze erop afhaken. Is dit de christelijke God? Ja, want het is niet zo dat het er heftig aan toe gaat. Hij gaat er heftig aan toe. God is hier bezig. God zelf is heftig aan het werk. Emotioneel, hartstochtelijk laat Hij zich hier kennen. Jacobus zegt, vurige aanspraak. God laat zijn mensen niet lopen. Hij kan het gewoon niet hebben. Als de liefde tussen hem en mensen verdwijnt. Als mensen afhaken op hem. God kan het niet hebben. Hij maakt vurig aanspraak op ons, op jou. Iedereen van ons, nou iedereen, heel veel van ons, zullen wel verliefd geweest zijn. Sommigen hebben misschien nu die gevoelens van verliefdheid. En dan heb je iets van, je wilt niets anders dan bij die ander zijn. Alles voor die ander doen. Op die ander betrokken zijn. Meedoen met waar hij of zij mee bezig is. Het kriebelt in je buik. Je kunt er niet van slapen. Je gaat er helemaal voor. En die verliefdheid wordt op een bepaald moment een stuk liefde. Je helemaal aan die ander geven. Nou, daar is God nou al een eeuwigheid mee bezig. Om zijn liefde te geven aan deze wereld en aan ons mensen. En al die verliefdheid, al die liefde die er bij God is, komt er op bepaalde momenten nadrukkelijk uit. En hier is het in de zin van dat God zegt, ik kan het niet meer volgen. Jullie haken af op mijn liefde. Kanaan ziet het met Gods liefde niet zitten. Kanaan kiest voor macht en geweld in plaats van liefde. Kanaan kiest voor een wereld waarin geen ruimte is voor God en ook niet dus voor mensen. Kanaan is een samenleving die door en door verrot en verziekt is. En ik geloof echt dat wij er in Nederland niet ver meer van af zijn. Als bedrijven, om maar iets te noemen. Mensen gaan ontslaan. Niet omdat de zaken waar ze werken niet goed draaien. Zelfs niet omdat ze met verlies draaien. Maar enkel en alleen omdat ze nog meer winst willen halen. Dan wordt er over mensen heen gelopen. Dan tellen mensen niet meer. Dan gaan mensen kapot. Er worden mensen kapot gemaakt. Het gebeurt in Nederland. Als geweld en macht de toon gaan zetten in een wereld, dan is de liefde ver te zoeken. Het terrorisme slaat om zich heen. En God kijkt dan naar deze wereld en zegt: lieve mensen, waar is de liefde gebleven? Ik houd van jullie met heel mijn ziel en zaligheid. En wat komt er terug? Wat zie ik als reactie daarop? Ik beloof jullie een rijk van vrede en gerechtigheid. Ik beloof jullie alle ruimte om als mensen te kunnen leven, op adem te komen, te genieten, elkaar lief te hebben. Een stad van vrede beloof ik jullie. En jullie hoeven het niet. God kan het even niet meer volgen. En reageert daar ongelooflijk heftig op. Als het zover komt dat hij duidelijk wordt dat mensen hem echt niet meer willen. En zijn liefde niet meer willen. Dan is het voor God op een bepaald moment afgelopen. En die situatie komen we tegen in het boek Jozua. Dat God geïnvesteerd heeft en nog eens geïnvesteerd heeft. Zijn liefde aan alle kanten zichtbaar heeft gemaakt. Voelbaar heeft gemaakt. Heeft aangeboden. Een rijk van vrede in het vooruitzicht heeft gesteld. En de mensen lopen eraan voorbij. In die wereld leeft de gemeente van God. En in die wereld leeft de gemeente met diezelfde mooie woorden. Met diezelfde belofte. Met het verhaal dat God zegt: ik wil jullie vrede en gerechtigheid geven. Ik wil jullie overladen met liefde en rust. God die zijn rijk belooft. Aan ons zoals we hier vanmorgen zitten. Maar merkwaardig genoeg wijzen mensen buiten de gemeente dat rijk af. En nog merkwaardiger, mensen binnen de gemeente ook. Want God belooft wel van alles, maar krijgen wij wel eens wat? Wat krijgen wij nou eigenlijk van dat rijk van God? Wat krijgen we van al die dingen die God ons beloofd heeft? Wat hebben we daar nou van in handen? God belooft van alles. Maar wat zien we er inderdaad van terug? Die worsteling, daar worstelt de wereld mee, maar daar worstelt ook de gemeente mee. Zo blijkt in Jozua 7. En dan klinkt het prachtig aan het boek, in het boek aan het begin. Elke plaats die jullie voet zal betreden zal, overal waar jullie komen, wandel het land maar binnen. Je krijgt het van mij, zegt God. En ai dan? Waarom krijgen wij Jericho wel? En waarom vallen de muren van Jericho gewoon om? En waarom valt Ai dan niet in onze handen? Waarom wordt daar geen vrederijk gesticht? Waarom alleen in Jericho? Waarom niet hier? Het is goed om hier te letten op het verschil tussen Jericho en Ai. Want met die gebeurtenissen rondom die twee steden, aan het begin van dit boek Jozua, is eigenlijk alles over het geloof gezegd. Want Jozua 7 en Jozua 6 zijn elkaars negatief. In Jozua 7 gaat alles mis, in Jozua 6 gaat alles goed. We zetten het even gemakshalve op een rijtje. In Jozua 6 lezen we dat de volken van Kanaan doodsbenauwd zijn voor Israël en voor God. Ze zijn diep onder de indruk van wat God in mensen kan losmaken en wat God met zijn gemeente doet en wie God is. Hier in Jozua 7 zijn zij niet meer onder de indruk, maar is Israël onder de indruk van de macht van Kanaan. Israël is ineens doodsbenauwd. Ziet het niet meer zitten. Durft geen kant meer op. En Israël, daar mag u gerust de gemeente bij lezen en horen. Israël is ineens bang en radeloos, zegt vers 5. Israël heeft geen moed meer. In Jozua 6, Jericho verhaal, is het Israël dat om Jericho heen loopt en het als het ware omsingelt. Hier zien we het omgekeerde gebeuren. Israël voelt zich omsingeld door de volken van Kanaan. Vers 9. Rahab wordt gered. Achan gaat verloren. Weer zo'n tegenstelling. Rahab uit de Kanaanieten bij Israël. Achan uit Israël bij de Kanaanieten. Deelt in hetzelfde oordeel. En tenslotte, de toorn van God richtte zich tegen Kanaan, die wereld zonder God en zonder ruimte voor mensen. En nu richt die toorn van God zich tegen Israël zelf. Een wereld van verschil, Jericho en Ai. Bij Jericho krijgt Israël alles. Bij Ai staan ze met lege handen. Een wereld van verschil. En wat zit daar nou achter? Hoe kan het nou dat op het ene moment God geeft wat hij belooft en op het andere moment de gemeente met lege handen blijft staan? Het heeft iets te maken met wat we gelezen hebben bij Jacobus. Daar horen we Jacobus zeggen, ook met een ongelooflijke felheid: jullie bidden wel, maar krijgen niets. Jullie krijgen niets omdat jullie niet bidden. Jullie krijgen niets omdat jullie verkeerd bidden. God belooft van alles, maar de gemeente bidt niet of bidt verkeerd. Het is nogal wat Jacobus daar zegt. Maar hoe waar het is en hoe waar het kan zijn, dat laat dus Ai zien. God die gezegd heeft, het land is voor jullie. En ze krijgen het niet. Jullie bidden niet. Dat is het eerste wat Jacobus zegt. Nou, dat is hier niet het geval bij Ai. Israël gaat wel degelijk op weg om Ai te ontvangen. Om ook Ai in te nemen en deel te laten worden van het rijk van God. Dus het is hier niet zo dat ze niet bidden. Maar hier wordt wel verkeerd gebeden. Maar laten we nog even teruggaan naar het eerste. Wat Jacobus zei. U ontvangt niet, omdat u er simpelweg niet om vraagt. God dwingt nooit iets op aan mensen. God is niet zo dat hij zegt, en je zult en je moet. Maar wie erom vraagt, krijgt van God wat God belooft. Dus niet bidden is misschien wel het domste wat een mens kan doen. Want God heeft zozeer het goede met ons voor. En je kunt het allemaal krijgen voor niks. Nou, laten we er even vanuit gaan dat er onder ons gebeden wordt. Om wat God beloofd heeft. Maar hoe zit het dan met dat verkeerde bidden? Nou, dat zien we dus bijvoorbeeld bij Ai gebeuren. Dat zien we bijvoorbeeld in het feit dat hier nadrukkelijk gezegd wordt: ach, Jozua, een paar man is genoeg. Niet de hele gemeente wordt betrokken, maar een paar man. Daar zou je kunnen zeggen zit de zonde in de breedte van Israël. Laat een paar gemeenteleden maar bidden. En laat de rest het maar van die paar bidders laten afhangen of we het wel of niet ontvangen. Niet met heel het volk gaat Israël naar Ai, maar met een paar man. Waar is het eenparige gebed? Hier bij Ai. Het is er niet. Pas in hoofdstuk 8 staat er heel nadrukkelijk bij: Jozua en nu met het hele volk, hè? Nu met het hele leger en niet meer met een paar man. Heel het volk is nodig om te ontvangen wat God beloofd heeft. En niet een paar mensen. Niet een klein legertje. Een deel van de gemeente. Het eenparige gebed is zo wezenlijk om te ontvangen wat God je beloofd heeft. Dat Ai als een soort baken in zee, als een waarschuwing voor alle generaties daarna, vertelt: waag het niet om het met een paar man te proberen. Maar zoek in gezamenlijkheid en eenparigheid het aangezicht van God. En bid werkelijk alles van de hemel los wat je als gemeente met elkaar van God kunt ontvangen. Eenparig, met z'n allen. Dat is het ene. Want er staat hier, en dat is goed om daarop te letten, het is niet alleen het verhaal van Achan waar het mis zit. Het zit mis in heel Israël. Dat het misgaat met Achan, zou je bijna kunnen zeggen, dat heeft te maken met het feit dat het met heel Israël mis zit. Er staat in het eerste vers niet, Achan maakte een fout of Achan schond de ban. Nee, Israël, het volk als geheel, ging voorbij aan datgene wat God in de gemeente zoekt. Niet eenparig dus. Israël als geheel gaat voorbij aan wat God vraagt. Maar er is ook nog iets anders. Want Achan heeft hierin wel zijn eigen kleur en smaak als het gaat om het verkeerde bidden. Wat Achan laat zien, laat iets anders zien waarin het verkeerd kan gaan als het gaat om gebed. Het verschil tussen Jericho en Ai is namelijk niet dat bij Jericho de hele gemeente gelooft en in geloof op weg gaat. En dat bij Ai de hele gemeente tot ongeloof vervalt. Nee, het is het verschil tussen geloof en halfgeloof. Achan heeft echt God niet afgezworen. Achan heeft echt niet het idee van nou, ik ga niet meer verder met God. Maar Achan kon niet loskomen van datgene wat Jericho te bieden had. De rijkdommen van Jericho waren iets waar hij niet van loskwam. Er staat het woord begeerte, dat verwantschap heeft met die begeerte die Eva had toen ze de boom en de vrucht in de hof zag. Het is het verlangen van mensen naar datgene wat de wereld te bieden heeft. En zo dus niet naar wat God te geven heeft. Niet dat je God vergeet, maar je kunt niet van die wereld loskomen. Half geloof. En dat wordt hier met een beeld aangeduid dat, wat hier gezegd wordt in vers 1, Israël schond de ban, wat op een geweldige vorm van ontrouw wijst. Zoals tussen een man en een vrouw een geweldige relatie kan zijn, maar als er dan ontrouw in het spel komt, dan gaat er iets kapot. Nou, dat gebeurt hier bij Israël. Dat is het beeld. En Jacobus zegt dan, jullie als mensen zijn trouweloos. Dan gebruikt hij eigenlijk hetzelfde woord. In de eerdere vertaling staat er dan overspeligen. Gelovigen worden trouwelozen. De gemeente wordt overspelig. Laat naast de relatie met God een andere relatie opkomen. En dat eten van twee walletjes, dat gaat nu uiteindelijk Achan en in Achan eigenlijk Israël de kop kosten. Dat is dat verkeerde bidden waar Jacobus het over heeft. Dubbelhartig. Een verdeeld hart stond er in de eerdere vertaling. Wijfelaars heten ze nu. Mensen die geen keus maken, die God en de wereld willen vasthouden. Want je kunt maar beter van twee walletjes eten. Dan weet je ongetwijfeld dat je uiteindelijk goed uitkomt. Jacobus zegt, wie zo bidt, ontvangt niks. En Ai bevestigt dat. Wie zo met God leeft, blijft met lege handen staan. En God reageert daar dus furieus op. Vurige aanspraak, zegt Jacobus. Dat is er bij God. God kan daar niet tegen. Dat het goede wat er van hem ontvangen kan worden, dat dat goede niet gevraagd wordt. Dat mensen daar simpelweg gewoon aan voorbij lopen, omdat ze verwachten dat de wereld beter of meer te bieden heeft. God zoekt in zijn vurige aanspraak, en God zoekt met wat er bij Ai gebeurt, een onverdeelde toewijding van zijn volk, zijn gemeente. Laten we ervan uitgaan dat we samen bidden. Laten we ervan uitgaan dat we eenparig bidden. En laten we ervan uitgaan dat we met een onverdeeld hart bidden. Want dan zal een mens ook ontvangen wat God hem beloofd heeft. En God is daar dus fel op. Het is niet maar om het even. Of zoek het zelf maar uit. God maakt hier iets duidelijk. Allemaal en helemaal. En anders valt er niks te ontvangen. Ik weet dat er in de Bijbel veel meer te vertellen is. Vanuit de Bijbel veel meer te zeggen is over deze materie. Maar vanmorgen klinkt dit woord. Het is allemaal en het is helemaal. En anders is er voor u en voor jou helemaal niks. Amen. God is ongelooflijk fel, zo hebben we gezien bij Ai. Psalm 97 spreekt daar ook van. Van Gods onverdeelde toewijding aan zijn volk, maar ook de verwachting dat er een onverdeelde toewijding van het volk bij God is. Psalm 97 vers 1, 2 en 5. De kinderen komen zo meteen terug en dan zullen ze wat gaan zingen, dus laten wij maar vast collecteren.
Oké, u heeft hem gehoord. Is je deur nog op slot? De eerste keer gaan de kinderen zingen en de tweede keer met z'n allen. De kinderen hebben een echte sleutel, dus daar gaan we mee zingen en daarna mogen ze hem opeten. Oké, nou dan gaan we jongens.
Thank you.
Terwijl de een iets ontvangt, kan een ander iets geven. Er zal een aankondiging zijn van het kamp en dat zal Guus Thewe doen.
Wat ik hier had kunnen doen, is het thema onthullen van het kamp. En wat ik hier had kunnen doen, is jullie, en vooral jullie dan, daar enthousiast voor maken. En wat ik had kunnen doen, was vertellen hoe ontzettend gaaf het gaat worden, het thema. Maar dat doe ik nog even niet. En met jullie bedoel ik alle jongeren van Solid Friends en van Captains Club. Of mensen van die leeftijd. Dus als je vriendjes of vriendinnetjes mee wil nemen, mag dat ook. En het kamp zal plaatsvinden van 23 tot 25 november in de Tureluur in Nedersol. En de kosten zullen... Ja, dat volgt nog hoor. Verdere informatie volgt nog met routebeschrijving en alles erbij. Dus dat komt helemaal goed. Nedersol is niet zo ver weg. En de kosten zullen zijn €35 per kind en steeds €5 minder voor het volgende kind van hetzelfde gezin dat meegaat. En de spanning blijft er dus nog even in, want volgende week krijgen jullie zowel het thema te horen als de poster te zien. En de inschrijflijsten hangen al achterin. Dankjewel.
Een van de mooie dingen van het gebed in de kerkdiensten is dat het een vorm is van eenparig gebed. Wij kunnen in allerlei gebedskringen bidden. Wij kunnen op bijbelkringen bidden. We kunnen thuis bidden. Maar als er nou één plaats is waar het eenparige gebed gebeden kan worden en ook wordt, dan is dat in de kerkdiensten. En zo mogen wij vanmorgen eenparig bidden voor een aantal zaken en mensen die ons op het hart gelegd zijn. Misschien is het goed om daarmee nog even te zeggen dat in het kerkbad stond dat wij vanmorgen een dankstond hadden. Dat is per abuis bij de verkeerde zondag geplaatst. Dat is volgende week zondag, dat is gebruikelijk. Na de dankdag, de zondag na de dankdag, houden wij ook een dankstond in onze diensten. Dus dat is volgende week. Dus wij zullen wel danken, maar niet in dat kader. Wij willen bidden voor allerlei dingen die gebeuren rondom de week van de verslaving die vandaag begint. En de week van de verslaving is een week waarin aandacht gevraagd wordt voor de thematiek van de verslaving. En we willen in dat kader dus voor allerlei activiteiten bidden. Een paar dingen in het bijzonder wil ik noemen. Hier in Eindhoven hebben we de stichting Stibaza. Mensen die wat doen aan opvang van verslaafden. En waar ook vaak blijkt dat door het geloof mensen daadwerkelijk van hun verslaving afkomen. Stibaza, hier in Eindhoven willen we noemen. We willen de stichting Voorkom noemen bij God. Een stichting die op scholen er alles aan doet om mensen van verslaving en dergelijke af te houden. Het heeft ook niet voor niets de naam stichting Voorkom. Men wil voorkomen dat jongeren verslaafd worden. Door voorlichting en onderwijs. Wij noemen de avond van aanstaande woensdag bij die stichting Stibaza een informatieavond voor jongeren over drugs en verslaving en alles wat daaraan vastzit. En voor de open dag die ze hebben op 10 november aanstaande zaterdag. Wij bidden voor de preventieprojecten op de scholen vanuit de stichting Voorkom. En wij willen in het bijzonder bidden dat jongeren in Nederland een stukje bescherming mogen ontvangen, ook van God, omdat blijkt dat jongeren steeds vroeger beginnen te experimenteren met verslavende middelen. Zo willen we de week van de verslaving bij God brengen. Wij zullen ook de actie van Dorcas aan God opdragen. Het kamp waarover zojuist gesproken is. En als personen noemen we Annelies van der Heijden. Zij is van de week opgenomen met pijn in het Sint Anna. En na enig onderzoek blijkt dat zij een drievoudige ontsteking heeft in long, hart en lever. En onderzoeken die nu nog volgen zijn bedoeld om te kijken hoe de behandeling op de meest goede wijze kan plaatsvinden. De pijn is al een stuk minder geworden, dus wat dat betreft heeft ze al verlichting ervaren. En is ze blij dat er ontdekt is wat er aan de hand is. Dus wij mogen ook een stuk dankbaarheid verwoorden. En dan is geboren Jonathan Michael van Leeuwen. Afgelopen dinsdag is hij geboren en is een zoon van Leo en Mariette van Leeuwen. Broertje van Elise, David en Dorine. En met hen mogen we God danken voor de goede gezondheid van moeder en kind. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel. In de eerste plaats willen wij graag dat u uw beloften waar maakt aan ons en in deze wereld. Wij verlangen naar dat rijk van vrede en gerechtigheid. Wij verlangen naar een einde aan terrorisme. De terrorisme van geweld. Maar ook het terrorisme van de economische groei. Het terrorisme van de macht. Van het geweld. Heer, wij verlangen naar uw rijk. En onze bede is dat dat rijk aan ons en in ons mag beginnen. En in deze wereld steeds nadrukkelijker zichtbaar mag worden. En dat er zo een einde komt aan alles wat het leven en mensen kapot maakt en verziekt. Heer, wilt u zo uw belofte van dat prachtige rijk, die hemel op aarde, vervullen. Aan ons, in ons, door ons en in deze wereld. Kom zo met uw rijk. Laat uw zoon komen. Dat is de grote en belangrijkste vraag die we bij u willen neerleggen. Maar onderweg daarnaartoe, Vader in de hemel, is er veel dat ons op het hart ligt. Wij zien hoe mensen verziekt en verslaafd raken. En wat is het goed dat daar deze week aandacht voor is. Heer, geef dat mag betekenen. Dat mensen hun heil bij u gaan zoeken, in plaats van in alles wat een mens tot slaaf maakt. Heer, wilt u in dat opzicht stichtingen als de Stichting Stibaza en de Stichting Voorkom zegenen in hun activiteiten, in hun bezig zijn, in hun werk. Wilt u zich over hen ontfermen en geef dat zij plaatsen mogen zijn, oases in de woestijn die deze wereld is. En dat mensen daar op adem mogen komen bij u. En mogen ontdekken wat u allemaal voor ze in petto hebt. Zich aan uw liefde mogen warmen. Wilt u die stichtingen daarin zegenen? Dat ze die betekenis mogen hebben. We bidden u voor alle activiteiten die tijdens deze week plaatsvinden. Laat het zo mogen zijn dat ze inderdaad van betekenis blijken. Voor mensen die verslaafd zijn, maar ook voor hen die daarmee te maken hebben. Of die er nog helemaal niet aan denken. Wilt u zo zijn met de avond die gehouden wordt komende week bij Stibaza. De open dag die ze houden. De preventieprojecten van de Stichting Voorkom. En in het bijzonder ook al die jongeren die nu al aan het experimenteren zijn. Heer, geef dat ze mogen ontdekken dat die kick in geen verhouding staat tot uw liefde. En geef dat wij mogen zichtbaar en duidelijk mogen maken dat die liefde van u inderdaad het een en het al is. Heer, we dragen ook het jongerenkamp aan u op. Geef dat het mag opbouwen, dat het tot zegen mag zijn, dat de voorbereidingen ook gezegend mogen worden. En dat we opnieuw mogen ontdekken hoe heerlijk het is met jongeren, mogen ontdekken hoe heerlijk het is om u te kennen. Laat de actie van Dorcas tot zegen mogen zijn. Voor ons, maar niet minder voor hen voor wie deze actie gehouden wordt. Dank voor wat u Annelies gegeven hebt dat er duidelijkheid is over de oorzaken van de pijn. Wilt u uw zegen verbinden aan de onderzoeken die nog plaatsvinden, zodat ik duidelijk kan worden welke behandeling de beste is. Wilt u onze dank aannemen voor de geboorte van Nathan? Heer, dank dat u leven toevertrouwt, dat u leven geeft. Dank voor uw liefde daarin aan ons betoont. En we bidden u vanmorgen voor allen die ziek zijn of gezond, arm of rijk, met werk of zonder werk, op school of zonder school. Voor mensen waar niemand oog voor heeft, waar niemand naar luistert, waar niemand naar omkijkt. Heer, ontferm u en zie naar ons om. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is gezang 110. Een gezang over het lam dat voor ons op aard is geslacht en dat ons nabij is in de strijd die wij hebben te voeren. En dat is niet voor het laatst de gebedsstrijd. Laten wij samen gezang 110 zingen. Wij mogen met Gods zegen weer op weg gaan. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve je vrede.